We gaan met elkaar naar Galaten, naar het gedeelte waar we verbleven zijn in Galaten hoofdstuk 3. En we gaan eerst lezen Galaten 3 vanaf vers 10. En vanmorgen wil ik stilstaan bij het gedeelte Galaten 3 vers 10 tot en met vers 18. En ik heb het zelf maar genoemd, de vloek van het testament der wet en de belofte van het testament gegeven aan Abraham. Oftewel, de vloek van het verbond der wet en de belofte van het verbond wat God met Abraham sloot. En Paulus zet die twee zaken tegenover elkaar. We gaan lezen, maar voor het verband is het misschien goed om de draad iets eerder op te pakken wat we al behandeld hebben, maar dan volgt het wat beter op elkaar. Dus we gaan lezen vanaf Galaten 3 vers 6. Vers 6, en daar staat, op dezelfde wijze heeft ook Abraham God geloofd, en het is hem tot gerechtigheid gerekend. Gij bemerkt dus dat zij die uit het geloof zijn, en dat waren die Galatiërs, hè, dat hebben we vorige keer gezien, kinderen van Abraham zijn. En de schrift, die tevoren zag dat God de heidenen uit geloof rechtvaardigt, heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd, in u zullen alle volken gezegend worden. Zij die uit het geloof zijn, worden dus gezegend tezamen met de gelovige Abraham. Want allen die het van werken der wet verwachten, liggen onder de vloek. Want er staat geschreven, vervloekt is een ieder die zich niet houdt aan alles wat geschreven is in het boek der wet om dat te doen. En dat doet, en dat door de wet niemand voor God gerechtvaardigd wordt, is duidelijk. Immers de rechtvaardige zal uit geloof leven. Doch bij de wet gaat het niet om geloof, maar wie dat doet, zal daardoor leven. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet, door voor ons een vloek te worden. Want er staat geschreven, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Zo is de zegen van Abraham tot de heidenen gekomen in Jezus Christus, opdat wij de belofte des geestes ontvangen zouden door het geloof. Broeders, ik spreek op menselijke wijze. Zelfs het testament van een mens, dat rechtskracht verkregen heeft, niemand kan het ongeldig maken of er iets aan toevoegen. Nu werden aan Abraham de beloften gedaan en aan zijn zaad. Hij zegt niet, en aan zijn zaden in het meervoud, maar in het enkelvoud, en aan uw zaad, dat wil zeggen aan Christus. Ik bedoel dit, de wet die 430 jaar later is gekomen, maakt het testament waaraan door God tevoren rechtskracht verleend was, niet ongeldig, zodat zij de belofte haar kracht zou doen verliezen. Immers, als de erfenis van de wet afhangt, dan niet van de belofte, en juist door een belofte heeft God aan Abraham zijn gunst bewezen. Nou, we beginnen maar bij het begin. We hebben afgelopen keer al stilgestaan bij die versen 6 tot en met vers 9... wat we nu voor het verband erbij gelezen hebben. En dan pakken we de draad op bij vers 10. Ja, nadat Abraham door Paulus is aangehaald als voorbeeld, als een voortreffelijk voorbeeld in Galaten 3, een voorbeeld van geloof, dat God vertrouwt op zijn woord en dat dat geloof wordt gerekend tot gerechtigheid, een geloof wat helemaal niet probeert om daar nog eens eigen werken aan toe te voegen, vestigt de apostel Paulus onze aandacht dan op de wet van Mozes. Want ongetwijfeld zouden die Judaïsten, die daar in Galatië waren gekomen, en die de Galatiërs probeerden te brengen onder de prediking van de wet, die zouden die aanhaling hier van de apostel Paulus van Abraham afdoen als iets totaal irrelevants. Als iets wat totaal niet ter zake deed. Ja, de kern van hun leer was het dat deze Galatiërs, deze heidenen, die tot geloof gekomen waren, dat die de wet moesten gaan onderhouden. En dat dat moest beginnen direct, dat ze zich moesten laten besnijden. Ja. Om dat nog maar eens even heel duidelijk te zien. Handelingen 15, vers 1. Hoe ontstond het hele geschil in Handelingen 15? Vers 1. En sommigen uit Judea gekomen, daar heb je die Judaïsten, leerden de broeders, leerden die heidenen, in Antiochië en ook in Galatië, indien gij u niet besnijden laat naar het gebruik van Mozes, kunt gij niet behouden worden. En dit is een fundamentele dwaling. Een fundamentele dwaling waar ze mee kwamen. Niet alleen in Antiochië, maar ook in de gemeenten van Galatië. En Paulus komt daar direct mee in verzet. Die gaat daar gelijk tegenin. En ook hier in Galaten 3 gaat Paulus gelijk op zijn doel af door erop te wijzen dat de wet geen verzameling is van allerlei losse geboden waar je per gebod over kan discussiëren met elkaar en het heel interessant kan vinden en in heel een hele theoretische boom zo over op kan zetten. Nee, Paulus die laat zien hier dat de wet geen verzameling is van allerlei losse geboden, maar dat het een rigide code is die naar de letter totaal gevolgd moest worden zonder één afwijking. Maar één kleine overtreding van de wet, één kleine vergissing, bracht de overtreder gelijk in de positie dat hij direct schuldig was aan de gehele wet. En het bracht de overtreder gelijk onder de vloek van God. En om dat te bewijzen, haalt de apostel Paulus Deuteronomium 27 aan, in Galaten 3 vers 10. Laten we eerst maar Deuteronomium lezen, Deuteronomium 27... Deuteronomium 27, vers 26. Deuteronomium 27, vers 26. Het laatste vers van het hoofdstuk. Vervloekt is hij die de woorden van deze wet niet met de daad volbrengt. En het gehele volk, dat is het gehele volk Israël, zal zeggen amen. En dan moet ik er eigenlijk ook nog bij lezen, hoofdstuk 28 vers 1. Indien gij dan aandachtig luistert naar de stem van de Heere uw God en al zijn geboden die ik u heden opleg, naastig onderhoudt, dan zal de Heere uw God u verheffen boven alle volken der aarde. Het gaat over al zijn geboden die dit volk werden opgelegd. En ze moesten al die woorden van die wet volledig volbrengen. En het gehele volk zei daar ook amen op. We moeten nooit vergeten dat er maar één volk op aarde is die de wet ontving. Dat blijkt hier duidelijk. Dat is volk Israël. En als het volk Israël dat verbond der wet, die wet zou houden, al die geboden zou houden die ik u heden opleg, dan zal de Heere uw God u verheffen boven alle volken der aarde die wet niet gegeven zijn. Dit verbond werd alleen met Israël gesloten. Er is nooit een verbond geweest met een ander volk. En daarom is het antwoord op de vraag, wie komt onder de vloek van God? Dan is het antwoord de gehele Joodse natie, omdat de gehele Joodse natie het verbond der wet hebben verbroken, wat God hier bij de Sinaï, met dit volk sloot. Dat zegt Paulus ook in Romeinen 3. Romeinen 3, vers 19. Romeinen 3, vers 19. Nu weten wij dat de wet bij al wat zij zegt tot hen spreekt die onder de wet zijn. En wie waren onder de wet? Maar één volk, Israël. En zij verbraken die wet. En dat kan je ook lezen in Jeremia. Want in de tijd van Jeremia werd duidelijk dat die wet door Israël verbroken werd. Jeremia hoofdstuk 31, vers 32. Waar het woord des Heren luidt. En Jeremia spreekt het woord des Heren en zegt: niet zoals het verbond dat ik met hun vaderen gesloten heb, ten dagen dat ik hen bij de hand nam om hen uit het land Egypte te leiden, mijn verbond dat zij verbroken hebben, hoewel ik hier over hen ben, luidt het woord des Heren. Het verbond dat zij verbroken hebben. Ja, dit is tijden later. En de Heer haalt aan dat hij, toen hij Israël uitleidde uit Egypteland, dat hij inderdaad bij de Sinaï dat verbond der wet met ze heeft gesloten. Maar hier in de tijd van Jeremia, als al die koningen ook van Israël daar zijn geweest en Israël zo gezondigd heeft, ja, dan verbreken zij hierbij de wet. Ze zijn zulke overtreders geworden van de wet. Het is niet mooi meer. En die wet is verbroken. En wat gebeurt er dan? Ja, dan kom je onder de vloek. Onder de vloek van de wet. En daarom is het gevolg dat het volk Israël niet alleen onder de heerschappij is gekomen van de zonde, net zoals ieder mens van het mensgeslacht, en daardoor het loon wat de zonde geeft is de dood, het oordeel in feite wat de zonde geeft is de dood, maar het is nog erger, doordat ze een verbond met God zijn aangegaan en zij vervolgens het verbond hebben verbroken door zich er niet aan te houden. En er was niet veel voor nodig eigenlijk, want als je maar één kleine vergissing maakte, dan was je gelijk schuldig ten aanzien van de gehele wet. Maar goed, ze hebben die wet met voeten getreden. Ze hebben die wet verbroken en daardoor zijn ze ook nog eens gekomen dat ze zichzelf ook plaatsen onder die heerschappij van de wet. Zijn ze gekomen onder het oordeel van de wet. Zijn ze gekomen onder de vloek. En dat dienen we goed te beseffen. Adam, die zondigde. En heel het mensengeslacht in Adam kwam onder de zonde. En daardoor onder de dood. Maar Adam is nooit vervloekt. Adam en Eva, het paradijs, zijn niet vervloekt. Wie zijn vervloekt in het paradijs? In de Hof van Eden. Nou, lees maar Genesis 3. Want dan lees je een paar keer dat inderdaad de Heere vervloekt. En dat is Genesis 3 vers 14. Daar vind je de eerste vervloeking. Genesis 3 vers 14. Daarop zeide de Heere God tot de slang: omdat gij dit gedaan hebt, zijt gij vervloekt onder al het vee en onder al het gedierte des velds. Op uw buik zult gij gaan en stof zult gij eten zolang gij leeft. Wie werd vervloekt? De slang werd vervloekt. En waar was de slang in feite een beeld van? Van Satan. Die zich door middel van deze slang openbaarde. Eigenlijk is het geen slang, maar de Nahash, de schitterende hier. Satan zelf, die overdekkende, schitterende gerub, die ze schitterend liet zien als een engel des lichts aan Eva, die wordt hier vervloekt. Maar Adam en Eva worden hier niet vervloekt, dat wordt nog meer vervloekt, naar vers 17. En de mens zeide, en tot de mens zeide hij: omdat gij naar uw vrouw hebt geluisterd en van de boom gegeten, waarvan ik u geboden had, gij zult daarvan niet eten, bent u vervloekt? Nee, is de aardbodem om uwentwil vervloekt. De aardbodem werd vervloekt. En de slang werd vervloekt. Maar Adam en Eva werden niet vervloekt. Maar later vind ik in de Bijbel nog een groep die wordt vervloekt. En dat is Israël. Omdat ze de wet niet hielden. En dan kom je onder de vloek van de wet. Dat is verschrikkelijk. En laten we wel wezen. Als heidenen, waaraan de wet totaal niet gegeven is. En heel veel christenen, die hebben dat in de afgelopen eeuwen gedaan, tot op de dag van vandaag. En als ze die wet die niet aan hun gegeven is, toch naar zich toe gaan halen. En toch op hun eigen leven gaan toepassen. En dat gaan proberen te onderhouden. Wat geschiet er dan? Dan krijg je te maken eigenlijk met hetzelfde wat je... Dan haal je in feite de vloek over je heen. Het zal nooit geschieden, want die wet is nooit gesloten, dus die vloek komt niet. Maar je gaat wel als het ware ervaren wat Israël ervaarde. Die wet doet zonde kennen. En je gaat merken hoe die wet je veroordeelt. Terwijl die wet je niet gegeven is. En heel veel gelovigen, die, waar we het over gehad hebben, die gaan niet verder op. Als ze tot geloof gekomen zijn, als ze beginnen dan, hè, dat hebben we gelezen in Galaten 3. Paulus zei het in het begin van Galaten 3. Hoe ben je nou begonnen met werken der wet? Of ben je puur begonnen met het geloof in de Heer Jezus? Nou, de mensen beginnen met het geloof in de Heer Jezus. Maar hoe gaan ze vaak verder? Dan wijken ze opeens van die weg van geloof af. Hè, hebben we de afgelopen keer gezien. En gaan ze opeens verder op een weg van werken. Op een weg van de wet houden. Het zichzelf stellen onder allerlei geboden. En dan zijn er talloze andere mensen nog eens. Die je nog eens even zullen helpen. Niet alleen met de wet en de geboden uit het Oude Testament. Maar die komen nog eens met, ik weet niet hoeveel gebodjes allemaal aan. Waar je allemaal aan hebt te houden. Nou, dat wordt zwaar. Dat wordt een leven. Maar hou vast. Israël heeft het verbond der wet verbroken. En zich daardoor gesteld, te maken gekregen met de vloek. Ze waren dus niet alleen gekomen onder de zonde, zoals ieder mens, onder de heerschappij van de zonde, en daardoor onder te maken met wat de zonde als loon, als gevolg geeft, namelijk de dood, maar ze waren ook gekomen onder de heerschappij van de wet, die ze verbraken, en daardoor als gevolg onder het oordeel van de vloek. Daarom staat er in Galaten 3, vers 10, want allen die het van werken der wet verwachten, liggen onder de vloek, want er staat geschreven, vervloekt is een ieder, die zich niet houdt aan alles wat geschreven is in het boek der wet, om dat te doen. Ja, dan ben je vervloekt. De voorwaarde van het verbond der wet, met het volk Israël gesloten, werd aan het volk Israël volkomen duidelijk gemaakt. Alle geboden dienden zij in de praktijk te onderhouden. Die dienden ze niet in theorie te onderhouden. Ja, de mens kan heel leuk theoretisch gaan discussiëren over al die geboden, over de wet en hoe je dat moet houden. En onder Israël, nou, ongelooflijk. Daar konden de farizeeërs hele bomen over opzetten en het met elkaar nog oneens zijn hoe je die wet precies moest toepassen in de praktijk enzovoort enzovoort enzovoort. Ja, maar je moest het niet theoriseren, je moest het niet in theorie bespreken met elkaar, die wet moest je gewoon in de praktijk doen. En de wet was heel, heel stringent hierin. Eén keer een uitglijder in woord of in daad gedurende heel je leven. Maar één keer een uitglijder en dat werd niet getolereerd. Je kon niet zeggen, ja maar hier, ik ben voor 99,9% heb ik me helemaal gehouden aan de wet. Ik ben helemaal gehoorzaam geweest aan de wet. Oh ja, zei de Heer, maar 0,11% niet. Dus het is niet 100%. Dan ben je een overtreder van de hele wet. En dan ben je schuldig. Vers 11. En dat door de wet niemand voor God gerechtvaardig kan worden, is duidelijk. Ja, dat is zonde klaar. Wie is daartoe in staat? Om gedurende heel zijn leven, nooit een keer, in woord of in daad, een uitglijer te maken. Wij zijn zondaren. Wet doet zonde kennen. Binnen de kosten keren. Hoe is de mens? Dan kan u één ding zeggen. De zon gaat niet onder voordat we gezondigd hebben. Helemaal als we gaan zeggen, nou dat zal mij niet overkomen. Ik sta in het geloof. Net als een Petrus. O Heer, dat zal ik niet doen. Nou zei de Heer, eerder de haan, 's morgens kraait 3 keer. Zou je me dood te beter verloochenen? Zo zitten wij als gelovigen ook in elkaar. Ook al ken je de Heer Jezus Christus. En volg je hem. Het vlees is zwak. Daarom is het duidelijk. dat door de wet niemand voor God gerechtvaardigd wordt. Hè? En dan staat er nog verder achter, in vers 11, immers de rechtvaardige zal uit geloof leven. Ja, het is zonder klaar dat de gevallen mens nooit kan voldoen aan Gods norm, aan Gods standaard die uitgedrukt is in het verbond der wet. Het veroordeelt ons alleen maar. En het brengt ons in een staat van beschuldiging. En als je de Romeinenbrief leest, dan legt Paulus in Romeinen 1, 2 en 3 uit hoe de gehele wereld in staat van beschuldiging daardoor wordt gezet. Israël door de wet van het verbond, wat ze gebroken hebben, en de heidenen door de wet van het geweten, wat ze ook overtreden. En dat brengt ons eigenlijk tot het punt dat je zegt, waartoe diende dan de wet voor het volk van Israël? Nou, het bracht Israël in feite onder die wet tot Christus, want via die wet kwamen ze er wel achter dat ze daar niet het leven door konden beërven. Daarom staat er in Galaten 3 vers 24, de wet is dus een tuchtmeester voor ons geweest tot Christus. En lees dan voor ons als volk Israël, want hier spreekt Paulus als Jood. De wet is dus een tuchtmeester voor ons Israëlieten geweest tot Christus. Het brengt Israël tot Christus als enige uitweg. En daarom zegt Paulus ook in Galaten 3 vers 11. En dat door de wet niemand voor God gerechtvaardigd wordt is duidelijk. Immers rechtvaardiger zal uit geloof leven. Doch bij de wet gaat het niet om geloof. Maar wie dat doet zal daardoor leven. Ja, in deze verzen 11 en 12 haalt Paulus die tekst aan uit het Oude Testament, wat eigenlijk de sleuteltekst is van de bediening van Paulus in de Handelingen. De rechtvaardige zal uit geloof leven. Ja, dat is een aanhaling uit Habakkuk, hoofdstuk 2. En het is wel eens goed om dat te lezen. Habakkuk 2, vers 4. Maar wat staat daar dan precies in Habakkuk 2, vers 4? Nou, als je Habakkuk opslaat, hoofdstuk 2, vers 4, het is misschien even zoeken. Het is een heel klein briefje. Een van de kleine profeten. Ik wil niet zeggen dat die profeet klein was qua gestalte. Of dat hij niet zo belangrijk was. Was het ook niet. Maar hij schreef gewoon een heel klein briefje. Daarom heette ze de kleine profeten. Dan staat in Habakkuk 2 vers 4. Zie opgeblazen, niet recht, is zijn ziel in hem. Maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Wat valt nou op? Paulus haalt die tekst al aan van Habakkuk, maar hij verandert hem. Hij zegt, de rechtvaardige zal uit geloof leven. En dat doet hij continu. Hij zegt nooit, de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Habakkuk zegt dat. En die bijzonder in het Hebreeuws, in de Hebreeuwse Bijbel staat inderdaad, de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. De Septuaginta, de Griekse vertaling van het Oude Testament, leest: de rechtvaardige zal door mijn geloof leven. Maar Paulus laat die zowel zijn als mijn, laat Paulus volledig weg en zegt: de rechtvaardige zal uit geloof leven, doelend daarop, zal uit het geloof van Christus leven. En helaas in onze vertaling van het Nieuwe Testament, als Paulus dat helemaal uitlegt, hoe dat is rondom het geloof, dan wordt ook zo de nadruk erop gelegd dat, dat wij zouden leven door het geloof in Christus. Overal waar het dan staat geloof in Christus, er in de grondtekst staat, steeds staat geloof van Christus. Het is ook het geloof van Christus wat ons behoudt. Niet ons eigen geloof behoudt ons. Zijn geloof behoudt ons. En we hebben dat gisteren nog in Rode overdacht. Van dat Christus gehoorzaamheid, de gehoorzaamheid des geloofs heeft geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. Hij is gehoorzaam geworden tot de dood, ja tot de dood des kruises. En hij heeft het geloof geopenbaard. Dat hij het lam Gods is. Dat hij stierf aan Golgotha's kruis. In het geloof ook dat hij zou verrijzen ten derde dagen. Dat hij zou opstaan. En dat hij onvergankelijk leven aan het licht zou brengen. Het geloof dat hij macht had om zijn leven af te leggen. Maar ook macht had om zijn leven na 3 dagen weder te nemen. Rechtvaardiger zal uit geloof leven. Uit geloof van Christus. Wij openbaren vaak alleen maar ongeloof in ons leven. Maar het is uit geloof tot geloof. Uit Christus geloof tot ons geloof. En Christus komt ons ongeloof te hulp. En als Petrus op de golven staat en hij zegt, Heere, ik verga. En hij zakt de golven in. Hoeft hij maar te zien op Christus. En zijn hand uit te strekken naar Christus. En te zeggen, help mij Heere, kom mij ongeloof te hulp. En wat doet de Heere? De Heere strekt in het geloof zijn hand uit. En trekt Petrus omhoog uit de golven. En dat doet Christus. Heel ons leven komt er nu in het geloof. Het geloof is daarom een gave Gods. Het wordt ons gegeven. Het is Christus die met zijn geloof ons geloof versterkt. En als het ware ons er bovenuit trekt. Zodat wij in het geloof kunnen staan zonder Christus. Valt mijn geloof totaal in duigen. Daarom is alle roem uitgesloten. Rechtvaardigen zal uit geloof leven. Vanuit Christus leven. Uit zijn geloof. En het is bijzonder dat de apostel Paulus deze tekst uit Habakkuk 2 vers 4 gebruikt. Eigenlijk als het grote thema voor zijn dienst in de handelingen. Het is de sleuteltekst. En bijzonder is dat hij het 3 keer gebruikt. Die tekst. De rechtvaardige zal uit geloof leven. Namelijk in Romeinen 1 vers 17. In Galaten 3 vers 1. En ook nog in Hebreeën 10 vers 38. 3 keer. In 3 brieven. En het vormt steeds in die brieven een soort basis. Zowel in Romeinen als Galaten als in Hebreeën. En wat valt dan op? Als je kijkt naar Romeinen, Galaten en Hebreeën. Wat valt dan op? Wat zijn het voor brieven? Wanneer zijn ze geschreven? Alle 3 geschreven. Wanneer? Voor Handelingen 28. Vers 28. Het behoort tot die eerste set van 7 brieven die Paulus tijdens de handelingen schreef. En daar die rechtvaardiging vanuit het geloof. Zo benadrukt dat geloof wordt door God gerekend tot gerechtigheid. En waar loopt in feite die hele bediening van Paulus, die bediening der verzoening, in die handelingen op uit, op het ontstaan van een gemeente van gerechtvaardigden. Dat moet u zien. Zowel vanuit heidenen als vanuit Joden. Een groep, een specifieke groep, en dat wordt vaak moeilijk verstaan. Maar dat is een gemeente van gerechtvaardigden. Een gemeente van eerstelingen. En op eerstelingen, een gemeente van eerstelingen, dan moet een gemeente opvolgen van een grote oogst. Een oogst straks. Van een geheel volk Israël. En een oogst straks van alle volken der aarde. Die waren maar eerstelingen uit Israël. Eerstelingen uit de volkeren. God was op bezoek gegaan, hebben we gelezen, hè, in Handelingen 15. Bij de heidenen. Een bezoekje bracht hij. Om een volk voor zijn naam te vergaderen. Uit de heidenen. Maar ook uit Israël. Een bruid. Die uitkeek naar het hemelse Jeruzalem. Zijn wij een gemeente van rechtvaardigden? Paulus spreekt nog amper. In die andere 7 brieven. Na de handelingen. Spreekt hij nog amper over de rechtvaardiging. Oh, hij noemt het wel eens af en toe een keertje. Maar het is helemaal niet meer de basis van zijn prediking na de handelingen. Wat gaat over een lichaam van Christus. Wat gaat over heel andere dingen. Wat niet aansluit bij Abraham en zijn rechtvaardiging. Deze geloofsgroep wel. Zij zijn kinderen van Abraham. Zij zijn zaad van Abraham. Ik wil het onderscheid nog wel verder zien. Maar het is wel goed om daar de aandacht op te vestigen. En als wij dan kijken naar die drie brieven waar die tekst uit Habakkuk 2 vers 4 wordt aangehaald door Paulus. Het rechtvaardigen van uit geloof leven. Dan is wel mooi dat elke brief in die zin één woord steeds benadrukt. In de Romeinenbrief is het de rechtvaardige zal uit geloof leven. In Galaat is het de rechtvaardige zal uit geloof leven. Dat is deze brief. En de Hebreeënbrief, de rechtvaardige zal uit geloof leven. Nadruk is steeds op een ander deel van de tekst. In Romeinen gaat het over de rechtvaardige die uit geloof leeft. En dan gaat het echt over hoe die rechtvaardiging dan werkt. En hoe die toerekening werkt. En hoe die gerechtigheid werkt. Dan hebben we gezien dat in het Grieks de rechtvaardigheid en het woord gerechtigheid, dat het eigenlijk in het Grieks één woord is. Wat je in het Nederlands kan vertalen door die twee woorden. Door de gerechtigheid en door de rechtvaardigheid. Maar het is één woord in het Grieks. En dan gaat Paulus als het ware in een soort rechtszaak in de Romeinenbrief heel uitvoerig behandelen hoe dat helemaal werkt. In de Galatenbrief gaat het meer over het geloof. Het rechtvaardigen uit geloof leven. En dan zet hij geloof tegenover werken. Een weg van werken en een weg van geloof. In de Hebreeënbrief gaat het meer over het leven. Het rechtvaardigen uit het geloof leven. En ook al heeft dat leven zijn moeite. En moeten we door die woestijn heen. En zoals Israël door de woestijn heen ging. En hoe er moeilijkheden en teleurstellingen in het leven zijn. Je moet de hoop niet opgeven. Laat de moed toch niet zinken. Nog een korte wijl. En hij die komt. Hè? Enzovoort, enzovoort. En het is een oproep om te groeien. Leef. En wees niet. Blijf niet bij de kindschap. Groei naar de volwassenheid. Hè? Zoals Hebreeën 6 vers 1 ook ons aanstipt. Hè, van laten we voortvaren naar de volmaaktheid. Naar de volwassenheid. En niet opnieuw. Enzovoort, enzovoort. Goed, Galaten gaan we terug. Galaten. Galaten 3 vers 12. Doch bij de wet gaat het niet om geloof. Maar wie dat doet zal daardoor leven. Nou, het gaat over werken. Bij de wet gaat het helemaal niet over geloof. Over de rechtvaardigen uit geloof leven. Nee, als je wil leven, wat moet je dan doen? Nou, dan moet je houden aan die werken. En Paulus gaat vanaf dit punt dan verder. Door dat verbreken van de Jood, van het verbond, en het komen van de Jood daardoor onder de vloek. Alles verder was zo voor de Joden die het Oude Testament goed kenden, de wet goed kenden, heel erg duidelijk was. Alles verder te laten zien wat voor consequenties dat het had. Want het komen onder de vloek als verbondsbreker, dat was een verschrikkelijke straf in het Oude Testament. Wat werd toegepast op iemand die het verbond verbrak? Het verbond der wet verbrak. In wat voor situatie kwam je? Nou, Deuteronomium 21. Dat was niet mis. Deuteronomium 21. Vers 23. En ik lees maar vers 22 erbij. Wanneer iemand een zonde begaat waarop de doodstraf staat. Ja, en de wet die in die vijf boeken van Mozes ons getoond wordt, laat zien dat er heel veel zonden waren waar de doodstraf op stond. Nou, wanneer iemand een zonde onder het volk van Israël beging, hè, waarop de doodstraf staat. en hij wordt ter dood gebracht, en gij hangt hem aan een paal, hij wordt dus opgehangen, dan zal zijn lijk gedurende de nacht niet aan de paal blijven, maar gij zult hem dezelfde dag nog begraven, want, en let nu op, een gehangene is door God vervloekt. Je bent een overtreder. Je bent vervloekt. En je hangt aan een paal. Je wordt opgehangen. Je krijgt de doodstraf. Door ophanging. En gij zult het land dat de Heer uw God u als erfdeel gegeven zal, niet verontreinigen. Die man moest direct worden begraven op dezelfde dag. En dat wist een Jood. Die kende de wet. En Galaten 3, vers 13 luidt daardoor. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet, door voor ons een vloek te worden. Want er staat geschreven, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Deuteronomium 21, vers 23. Haalt hij aan. Vervloekt is een ieder die aan het hout hangt, aan de paal hangt. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet. Ons Israël. Want wij hebben de wet verbroken. Wij zijn verbondsbrekers. En er staat een doodstraf op. Dan kom je onder de vloek der wet. En als iemand onder Israël zo'n zonde beging waar de doodstraf op stond door een moord te plegen enzovoort. Hè, dan was dat een schande. Een schande onder Israël. Als iemand in de familie werd opgehangen aan de paal en zo uit Israël werd weggedaan. Hij was vervloekt. Hij was een verbondsbreker geworden. Er was een schandaal onder Israël. Er diende daar een rechtszaak. En dan werd hij ter dood veroordeeld. Dan werd hij opgehangen. Dan hing hij daar als een vervloekte voor God. En Christus Jezus heeft vrijwillig dus voor Israël die vloek op zich genomen. Niet voor ons heidenen. Voor ons is er nooit een verbondssluiting geweest der wet. Maar wel met Israël. En daarom moest de Heer Jezus Christus niet alleen aan het kruis van Golgotha de zonde wegdragen van de mens. Maar moest hij ook deze vloek voor Israël wegnemen. Dit slaat op Israël. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet door voor ons een vloek te worden. En hij hing daar. En het was een schande. Aan het kruis uit van Golgotha. En ik denk persoonlijk dat dat het punt is waarom de Vader op een gegeven ogenblik, toen Christus hing aan het kruis, zijn blik van zijn geliefde zoon afwendde. Waarom? Omdat hij daar met zonde hing, dat geloof ik niet. Want er was bloedstorting. En dan is er vergeving. Maar er was nog anders wat. Hij hing daar niet alleen als het lam Gods, wat de zonde der wereld wegneemt. God kon die brandoffers wel aanzien hoor, die er in de tempel werden gebracht. Dat was een lieflijke reuk. En had hij eigenlijk, zegt de Hebreeënbrief nog, in al die slachtoffers had hij eigenlijk helemaal geen behagen. Hij had wel behagen in het offer van dat onbevlekte lam, Jezus Christus. Maar wanneer moest hij zijn blik afwendde van Golgotha's kruis, toen daar Christus hing voor Israël als een vervloekte aan de paal, aan het hout. En daarom zei Christus, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En dat zit vast aan die vervloeking. En dat brengt eigenlijk hier, laat Paulus hier zo duidelijk aan het volk Israël zien, juist aan de Judaïsten zien, die de wet prediken. Daarom staat er in vers 14, volgt hij, zo is de zegen van Abraham tot de heidenen gekomen in Jezus Christus, opdat wij Israël, de belofte des geestes ontvangen zouden door het geloof. Vers 14 toont dus, dat de bevrijding van Israël, van de vloek van de gebroken wet, essentieel voor hen was. Want anders kon dat aardse koninkrijk Gods nooit op aarde komen, nooit gevestigd worden. Werd het nooit mogelijk dat de heidense wereld zou worden bereikt, al die volkeren der aarde. dan zou nooit dat onvoorwaardelijke verbond, die belofte die God aan Abraham deed, gerealiseerd worden, dat in zijn zaad, in Abrahams zaad, alle geslachten der aarde gezegend zouden worden. En dat staat hier eigenlijk. Het was essentieel dat die vloek werd weggenomen. En Christus nam die vloek weg. En dat moest ook worden weggenomen. Anders kon die zegen van Abraham richting die heidenen nooit ontstaan. Dan kon dat koninkrijk er nooit komen, nooit worden opgericht. Dat zijn die twee lijnen die uit Abraham voortkomen. Aan de ene kant zijn natuurlijk zaad, het zaad wat verder via Isaac en Jacob en die 12 zonen kwam tot zo'n heel volk Israël. En anderzijds een andere lijn van die kinderen van Abraham die je hier ziet, die uit het geloof rechtvaardigd worden, net zoals Abraham als heiden in zijn heidense staat gerechtvaardigd werd. Niet op grond van werken, maar op grond van geloof. En wat gaat Paulus nou doen? Nou, Paulus gaat die twee wegen, zet die tegenover elkaar. Zet die naast elkaar. Hij laat zien en bewijst dat het verbond der wet, wat met Israël gesloten is, met die 12 stammen gesloten is, met dat aardse natuurlijke zaad van Abraham gesloten is, de eerdere beloften die gedaan zijn aan Abraham niet ongeldig maken. En daarom vervolgt hij, vers 15, broeders, ik spreek op menselijke wijze, zelfs het testament van een mens dat rechtskracht verkregen heeft, niemand kan het ongeldig maken of er iets aan toevoegen. Nu werden aan Abraham de belofte gedaan. En aan zijn zaad. Hij zegt niet en aan zijn zaden in het meervoud, maar in het enkelvoud. En aan uw zaad, dat wil zeggen aan Christus. Ik bedoel dit. De wet, die 430 jaar later is gekomen, maakt het testament, waaraan door God tevoren rechtskracht verleend was, niet ongeldig, zodat zij de belofte van haar kracht zou doen verliezen. Immers, als de erfenis van de wet afhangt, dan niet van de belofte. En juist door een belofte heeft God aan Abraham zijn gunst bewezen. Paulus geeft hier het voorbeeld van het testament, hoe dat werkt, in zijn dagen wel te verstaan. Testament is het Griekse woord diatheke. En een testament, dat moet u wel weten, werkte in de tijd van Paulus heel anders dan nu. Een testament in zijn tijd was niet te herroepen. Als ik zou gaan in die tijd, kon ik niet gaan naar een notaris. In die tijd moest ik gewoon gaan naar het stadhuis. En op het stadhuis van een stad, daar kon ik een testament laten maken. Bij de ambtenaar. De ambtenaar van de burgerlijke stand. En als ik bij die ambtenaar van de burgerlijke stand een testament maakte, dan kon ik het nooit meer in mijn leven herroepen. Ik maakte een testament en het lag vast. Het was niet zo dat als ik oud zou worden en ik zou wat kunnen gaan demitteren en ik kreeg opeens een hulp in de huishouding thuis en die was heel lief en aardig voor mij dat ik dacht en die ging me bewerken en op me inpraten dat ik dacht, nou, ik ga mijn testament even veranderen zodat al mijn vermogen naar de werkster gaat. Zoals in onze dagen notabene dat wel kan. Dat kon hij die dagen absoluut niet. Dat zegt hij ook in vers 15. Zelfs het testament van een mens, als dat rechtskracht heeft verkregen, nou, niemand kan het ongeldig maken of er iets aan toevoegen. Dat is onherroepbaar. En dus dat is maar goed ook. En sorry dat ik het zeg, maar in de oudheid was het beter geregeld dan in de tijd van vandaag. Maar wat zie je voor een ellende? Wat je soms hebt, mensen die oud worden en dan bewerkt worden door een of ander neefie of nichie of weet ik wat. En dat er hele onterfingen plaatsvinden. Met een tranendal erachteraan. Nee, in die tijd kon dat gelukkig niet. Je lag het bij je verstand, hè? Als je goed van verstand was, in je goede dagen, maakte je een testament op, maakte je erfenis op en het lag gewoon vast.
En dat was onherroepbaar, ook voor jou. En je kon er ook later niks meer aan gaan toevoegen of er iets aan proberen te gaan veranderen, dat kon gewoon niet. En wat was een testament? Een testament ging over de erfenis. Natuurlijk. Een testament gaat over opvolging. En normaal de zoon of zonen die erfden. Een zoon kon je onterven in die tijd. Maar gelukkig, in de oudheid was het ook weer anders en beter geregeld dan in de tijd van vandaag. Ik kan zo mijn kinderen onterven, hè? Nou, dat kon in de oudheid niet. Maar ze hadden er recht op, ze waren zoon van me. Als ik dan naar dat gemeentebestuur ging, en ik zei ik wil mijn zoon onterven, dan zei die ambtenaar van de burgerlijke stand, wat heeft hij dan misdaan? Dat u hem onterven wil. En dan moest ik wel met hele gegronde reden komen. Dan had hij een misdaad gepleegd, of weet ik wat, waar ook ze aan op het stadhuis van zouden weten. Waar de politie van zou weten. Ik zou gegronde reden moeten hebben om mijn kinderen te onterven. Ook weer beter geregeld in die dagen dan in de tijd van vandaag. Maar ik kon ook een zoon adopteren. Iemand toevoegen aan mijn testament. Dat kan in deze dagen ook. Maar in die tijd moest ik hem dan echt adopteren als zoon. Ik kon niet maar zomaar iemand laten erven. Dat kan tegenwoordig, laat je zo iemand erven. Een wild vreemde. Nee, in die tijd moest je dan ook echt iemand in huis nemen. Als een echte zoon toevoegen aan je huisgezin. Want hij ging toch erven? Nou, dan nam je hem aan als je eigen zoon, als je eigen kind. En dan ging je er ook voor zorgen. Niet alleen dat je hem in de toekomst dan een erfdeel gaf. Nee, je ging er nu voor zorgen, want hij werd een zoon van je. Hij trad toe in het huisgezin. Hij kreeg zelfs je naam. Hij heette naar je. Je vernoemde hem. En ja, als dat is wat gebeurd, dat is de wet op de adoptie. De wet van het testament. Dan komt dat niet meer ongedaan worden gemaakt. Dus dat moeten we allemaal in het achterhoofd houden. Het is nog heel mooi om uit te leggen. Natuurlijk in de Efezebrief en Colossensebrief. Dat wij ook geadopteerd zijn. Tot een zoon van God. Wat er allemaal aan het zoonschap vast zit. Voor ons daar kan je nog een prachtige preek van maken. Maar het gaat maar even om dat u weet wat hij hier bedoelt met vers 15. Zelfs het testament van een mens dat rechtskracht heeft verkregen op een stadhuis. Niemand kan dat meer ongeldig maken. Dat weten jullie toch? Niemand kan er iets aan toevoegen. Nu als we dat dan in het achterhoofd houden, dan moet je vers 17 lezen. Hij zegt, ik bedoel dit, vers 17. Ik bedoel dit, de wet. Die 430 jaar later is gekomen. Het verbond der wet. En dat was een testament. Een testament wat God met het volk Israël sloot. Nou die wet die 430 jaar later gekomen is, maakt het testament waaraan door God tevoren rechtskracht verleend was, niet ongeldig. Wat voor testament? Nou dat testament, dat verbond wat God met Abraham sloot. Dat testament is veel ouder dan het verbond der wet met Israël aan de Sinaï. Dat was ook wel een testament, maar dat was nog een testament. Nog een verkiezing. De verkiezing van Abraham. Een testament met Abraham. En denk nou maar niet dat dat testament ongeldig werd verklaard toen 430 jaar er nog een ander testament kwam met een volk Israël. Hij zegt, dat eerste testament is notabene nog veel ouder. En net zo goed in onze dagen een testament niet zomaar herroepen kan worden. Het kan helemaal niet herroepen worden. Er kan zelfs niets aan toegevoegd worden. Er kan ook niets aan afgedaan worden. Zo kan ook aan het testament wat met Abraham is gesloten niets aan afgedaan worden. Het kan ook niet ongeldig worden verklaard. En het is niet ongeldig. Het testament is geldig. En het is nog een veel mooier testament dan het testament der wet met Israël. Want dat testament met Israël is een testament wat allemaal gebaseerd is. Als gij zult dit, gij zult dat, gij zult zo. En als gij niet dat allemaal doet, dan. Het testament met Abraham is onvoorwaardelijk. Terwijl het testament der wet met Israël voorwaardelijk is. En als je het overtreedt, nou, dan kom je nog onder de vloek ook. Ik bedoel dit. De wet die 430 jaar later kwam, is gekomen, maakt het testament, waaraan God tevoren rechtskracht verleend was, het testament met Abraham, niet ongeldig. Zodat de belofte die God deed aan Abraham, in u zullen alle geslachten der aarde gezegend worden, niet ongeldig. Zodat de belofte haar kracht niet zou verliezen. Immers, als de erfenis van de wet afhangt, dan niet van de belofte, natuurlijk van beide. En juist door een belofte heeft God aan Abraham zijn gunst bewezen. En hoe werkt het dan, dat testament wat God aan Abraham gaf? Nou, zegt hij, als je gaat kijken, dat ene testament wat aan Israël gegeven is, is aan die 12 stammen gegeven. Dat is duidelijk. En dat hebben ze verbroken, dat testament. En daardoor schuldig geworden en onder de vloek gekomen. Maar gelukkig, Christus, die is gekomen en heeft die vloek gedragen. Aan Golgotha's kruis. En die is zelf een vloek geworden. Hij heeft de schande gedragen van die vloek. Maar hoe loopt dan de lijn van het testament wat aan Abraham gegeven is? Nou, zegt hij vers 16. Nu werden aan Abraham de beloften gedaan en aan zijn zaad. Maar wacht even, zegt Paulus. Hij zegt niet aan zijn zaden in het meervoud, maar in het enkelvoud. En aan uw zaad. Dat wil zeggen, aan Christus. Hij zegt dat jullie mogen je die belofte, dat testament wat God met Abraham sloot. Israël, jij mag dat jezelf niet als het ware toe-eigenen, want het is niet in het meervoud gezegd, maar in het enkelvoud. En wie bedoelt God daarmee? Als hij dan naar Abraham kijkt en zijn zaad. Dan kijkt hij naar, want het is een aanhaling uit Genesis 21, vers 3 en vers 13. Waar het gaat over Abrahams nageslacht. En Abraham had meerdere kinderen, onder andere Ismaël. Nee, zegt God, het gaat niet naar Ismaël. Het gaat naar Isaac. Enkelvoud. En Abraham had nog wel veel meer kinderen, maar daar ging dat testament, die belofte, niet naartoe. Het ging naar Isaac, het ging naar één. En zo gaat het ook eigenlijk naar de grote Isaac, zegt Paulus hier. Het is enkelvoud, het is aan Christus. En hoe werkt het dan? Nu werden aan Abraham de belofte gedaan, en aan zijn zaad. Hij zegt niet aan zijn zaden in het meervoud, maar in het enkelvoud. En aan uw zaad, dat wil zeggen aan Christus. En neem een sprong naar vers 29. Het laatste vers. En dan begrijpen we de hele clou. Indien gij Galatiërs, nu van Christus zijt, dan zijt gij zaad van Abraham en naar de belofte erfgenamen. Daar heb je het. Daar heb je de twee lijnen in de schrift. Omdat zij zaad van Christus zijn. Zijn ze zaad van Abraham. En naar de beloften erfgenamen. Van de belofte die God aan Abraham deed. Ziet u de lijn? Aan de ene kant. De lijn. Via het natuurlijke zaad van Abraham. Via Isaac. Jacob, de 12 stammen, aan Israël gegeven, waar een apart testament mee is gesloten, wat ze vervolgens verbroken hebben. Ze kwamen onder de vloek, maar Christus, die heeft die vloek aan het kruishout weggenomen, waardoor ook Israël weer in zijn positie kan komen onder een nieuw verbond. En aan de andere kant de lijn van het hemelse zaad van Abraham, wat hier openbaar wordt in de tijd van de handelingen, dat God een volk voor zijn naam uit de heidenen vergaderd, doordat hij bij hen op bezoek gaat. Zij worden ook net als Abraham uit het geloof gerechtvaardigd. Het geloof wordt gerekend, net als bij Abraham, hun tot gerechtigheid. Zij zijn kinderen van Abraham. Zij volgen Abraham in het geloof na. Ja, op hen slaan de beloften die God aan Abraham deed. Indien gij nu van Christus zijt, dan zijt gij kinderen van Abraham, dan zijt gij zaad van Abraham en na de belofte erf genade. En die beide groepen, die komen samen. En die beide groepen zijn nodig. Een gelovig groepje uit Israël en een gelovige groep uit de heidenen zijn nodig voor het vestigen in de handelingen van het koninkrijk Gods op aarde. Zodat verwezenlijk kan worden wat God al aan Abraham beloofde. In u zullen alle stammen, alle geslachten der aarde gezegend worden. In Christus, als Christus komt. En dat stond je op het spel in de handelingen. Daar wordt naartoe gewerkt. Dat wordt verwacht. De wederkomst van Christus. En de oprichting van het koninkrijk. Dat de belofte aan Abraham verwezenlijk zouden worden. En daarvoor was nodig dat Israël in zijn positie kwam in het geloof. Dat Israël onder de vloek vandaan kwam van die door de wet, het verbreken van de wet gekomen was. Maar ook uit de heidenen. Dat daar een geloofsgroep kwam. Zodat zij samen, geheel deze wereld, de belofte van Genesis 12, verwezenlijkt zou worden. En die situatie bevinden ons dus, hè? Hier in Galaten 3. De volgende keer gaan we verder.